Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we op deze dankdag beginnen met een dankpsalm. En ik denk dat jullie deze psalm allemaal kennen. En jullie weten dat het met het zingen een beetje anders gaat. Maar in deze dienst mogen alle kinderen tot en met 12 jaar alle psalmen meezingen. En ik hoop dat jullie dat ook allemaal doen. Zodat ook de mensen thuis kunnen horen dat jullie de psalmen zingen. U alleen, u loven wij. Daar beginnen we mee. Het is Psalm 75, vers 1. Ook vanmiddag doen we belijdenis van het geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. Daarna zingen we een psalm die jullie denk ik ook kennen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Daarna lezen we uit de Bijbel. Vanmiddag uit het boek Handelingen, hoofdstuk 27. En dat is een lang hoofdstuk. Dat gaat over Paulus in de storm op zee. En we lezen drie stukjes uit dat hoofdstuk. Eerst vers 1 en 2, daarna vers 14 tot en met 20 en tenslotte vers 33 tot en met 44. Dus we doen belijdenis van het geloof. Dan zingen we samen met jullie Psalm 146 vers 3 en we lezen Handelingen 27 vers 1 en 2, 14 tot 20 en 33 tot en met 44.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. En in een Adramiteens schip gegaan zijnde, als wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. En Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. Gaan we verder bij vers 14. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eiland, genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternten verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Gaan we verder bij vers 33. En ondertussen, dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen dat zij zouden spijzen nemen en zeiden: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende, begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf een spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. Maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden. Zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over. Meteen de roerbanden losmakende en het raaszeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar den oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop. En het voorschip, vastzittende, bleef onbewegelijk. Maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu de krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belet hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen om te land komen. En de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij alle behouden aan land gekomen zijn.
We hebben net gelezen uit de Bijbel over een hele zware storm. Toch dankt Paulus midden in die storm. En daar gaat het vanmiddag over. Ik bedien u en jullie het woord van God uit het Bijbelgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. En ik lees vers 35 van Handelingen 27 nog een keer voor. En daar staat dit. En als hij, dat is Paulus, dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in de tegenwoordigheid van allen. En hetzelfde gebroken hebbende, begon hij te eten. Tot zover de tekst van vanmiddag. Maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we de Heere eerst eerbiedig danken. Danken voor alles wat hij ook het achterliggende seizoen aan jullie gegeven heeft. En dan bidden we ook om de Heilige Geest, om naar het woord van God straks ook te kunnen luisteren. Laten we bidden en danken. Heere in de hemel, grote en machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen op deze dankdag. En dan zoeken wij u in het gebed. U geeft het dat we zomaar midden in de week speciaal stilstaan bij wat u aan ons gegeven hebt in het achterliggende seizoen. En Heere, wat hebben wij dat nodig, dat we stilstaan? Want anders, dan gaan we zomaar door, dan bidden we misschien wel veel, maar dan vergeten we om te danken. En daarom is het goed dat u deze dag ook aan ons geeft. Dat we u als gemeente, jongeren, ouderen, kinderen, danken. En zojuist hebben de kinderen het gezongen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. We prijzen uw naam om wie u bent, de almachtige, de genadige God. En dat u door mensen gediend wil worden. En daar bent u zelfs op uit na de zondeval. Daarom heeft u uw Zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde gezonden. Om zaligheid te verdienen. En daar danken we u allereerst voor. Dat we ondanks het virus elke zondag naar uw woord konden luisteren. Dat uw evangelie klinken mocht. En dat we ook thuis de gelegenheid kregen om mee te luisteren en mee te kijken. Ja, Heere, wat geeft u ons veel redenen om u te danken. U hebt ons zegeningen gegeven. U heeft gezondheid gegeven, krachten. En daarom kunnen we nu in de kerk zijn. Of daarom kunnen we thuis nu meeluisteren. En Heere, wij danken u dan voor uw woord waarmee u vandaag tot ons komt. Uw woord dat wel past bij deze tijd, over de storm op zee, over de golven die er waren, maar dat Paulus toch dankte. En daarmee hebt u een boodschap tot ons allemaal. Heere, zegent u zo uw woord. Wij danken u voor alles wat u gegeven hebt, de achterliggende maanden, dat u de gewassen deed groeien, dat alles wat gezaaid is ook werd geoogst. En dat we meer dan genoeg eten en drinken hebben. Daarin zien we uw trouwe zorg, Heere. U houdt deze wereld in stand, totdat u komt. Wij danken u voor het leven dat we hebben, zoals we hier zitten en meeluisteren. U hebt ons gespaard. En tegelijkertijd beseffen we dat niet iedereen uit de gemeente die wel biddag hield, nu ook bij ons is. Heere, wij bidden u om kracht voor die families die in rouw zijn, waar verdriet is. Dat willen we ook voor u neerleggen. Geeft u hen kracht en troost. Wij danken u voor het leven dat u in de gemeente gegeven hebt. Er zijn kinderen geboren. U heeft ook gegeven dat in verschillende gezinnen van de gemeente op dit moment nieuw leven wordt verwacht. Heere, wij bidden u voor die ongeboren kinderen. Wilt u ze beschermen en doen groeien in de buik van hun moeder. En geef dat alles goed mag gaan. Zodat ze ook in gezondheid geboren worden. En dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Wij danken u voor alles wat u aan onze kinderen gegeven hebt. Dat u voor hen gezorgd hebt, elke dag weer. Dat ze elke dag eten en drinken hadden. Kleren om aan te trekken, een huis om in te wonen. En als we dat tegen u zeggen, dan bidden we tegelijk ook voor al die kinderen op deze wereld die dat niet hebben. Heere, helpt u hen. Wij danken u dat onze kinderen een vader en een moeder hebben. En dat er ook anderen zijn die voor hen zorgen. Er waren kinderen de achterliggende maanden ziek. Maar u hebt ze weer beter gemaakt. Daar danken we u voor. En we bidden ook voor hen die nog ziek zijn. Wilt u ze beter maken? We bidden ook voor gehandicapten, chronisch zieken. Heren, sommige kinderen die zien uit naar de komst van een broertje of zusje. Daar zijn ze blij mee. En daar danken we u voor. Maar we danken u ook voor vaders en moeders die onze kinderen hebben. Dat ze werk hebben, om te kunnen zorgen. Dat ze liefde krijgen. Maar we bidden ook voor die vaders en moeders die geen werk hebben. We danken u dat ze naar school konden gaan. Heere, u hebt dat gegeven, ook al was het dit jaar een tijdje anders. Maar het kan weer. En daar danken we u voor. We danken u voor onze christelijke school, de Akker, en ook andere scholen waar onze kinderen naartoe gaan. We danken u voor meesters en juffrouws die uit de Bijbel vertellen. Heere, geeft u hen steeds weer liefde tot u en tot de kinderen om zo uw woord te vertellen. Wij bidden u ook voor onze scholen. Bewaart u ze bij uw woord. Mag het onderwijs vanuit uw woord ook gezegend worden. Wij danken u dat het mogelijk is dat we scholen hebben waar uw woord open gaat. Heere, wilt u ook in de toekomst voor onze scholen zorgen? Ook als er soms zorgen zijn over het leerlingaantal. Maar Heere, we bidden u ook voor die kinderen die niet naar een christelijke school kunnen. Heere, wilt u ook elke dag met hen zijn? Ook als daar niet uit de Bijbel verteld wordt en ze dat soms moeilijk vinden. Heere, geeft u hen kracht. Wij danken u dat we in een vrij land leven, waar geen oorlog is. Ook al was het dan crisis en ook al is dat nog steeds zo. We hebben elke dag te eten gehad. En dat is uw genade, die we niet verdiend hebben en die we toch krijgen. Heere, wij bidden u ook voor uw zegen voor de stichting Dorcas. Als dit jaar de actie niet op de gebruikelijke manier kan doorgaan, Heere, geef dat we hen niet zullen vergeten. Wij bidden u tegelijkertijd ook om uw hulp. Daar waar honger is. Waar uw kinderen verdrukt en vervolgd worden. Waar uw kinderen sterven van de honger of op de vlucht zijn. Heere, erbarmt u zich over hen. En als we dat weer op ons in laten werken, wat geeft u ons dan veel redenen om u te danken? Laten we dat ook voor onszelf en in het gezin doen. Straks zullen we uit uw woord horen. Heere, geeft uw zegen over uw woord. Helpt u. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geef liefde in het hart om uw woord te verkondigen, ook aan onze jongens en meisjes. Wilt u de duivel alstublieft op een afstand houden, dat hij uw woord niet verhindert. Zegent u zo deze kerkdienst. Zegent u ons zingen, dat wat de kinderen tijdens de dienst zullen doen, maar ook als ze straks na de dienst nog voor ons zullen zingen. Heere, wees u zo in alle dingen met ons. Wij vragen u dat, om Jezus wil alleen. Amen. Uw dankdaggave, waarmee u iets van wat u van de Heere gekregen hebt terug mag geven aan hem, die kunnen helaas ook vandaag niet op de gebruikelijke manier worden ingezameld. We weten dat velen van u normaal gesproken een extra gave geeft op dankdag. We willen u vragen om dat ook digitaal te doen. Als u dat liever anoniem doet, er liggen bij de uitgangen een collectezak waar u dan uw gave in kunt doen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En de kinderen die mogen allemaal weer uit volle borst meezingen. Psalm 33, vers 10 en 11. Straks na de preek dan zingen we Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Psalm 68, vers 10, na het amen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag dankdag. Maar kan dat eigenlijk wel? Danken. Als we terugkijken op de weken en de maanden die voorbij gegaan zijn, nou dan is het toch een heel moeilijk jaar geweest. En nog, al die maatregelen. In het voorjaar zaten jullie wekenlang thuis. De school was dicht. Soms kon je niet naar opa of oma. Soms niet naar buiten. En dan ging het in de zomer een stukje beter. We mochten weer in grotere groepen naar de kerk, maar nu? Weet je, ik heb de afgelopen week best wel vaak aan biddag gedacht. Dat was op 11 maart. Toen zat de kerk hier 's middags helemaal vol. En 's avonds ook. Dat was de laatste keer dat we als hele gemeente 2 keer naar de kerk konden komen. En toen? Ja, toen kwam die eerste golf. Heel veel mensen werden besmet met het coronavirus. Veel mensen op deze wereld zijn gestorven. Of ze zijn zo ziek geweest dat ze er nog steeds de gevolgen van hebben. En nu zitten we in de tweede golf. Het virus laait weer op. We moeten onze handen blijven wassen. Soms moet je een mondkapje op. En we blijven maar steeds op afstand. Verschillende van jullie zaten al een keer in quarantaine. En je vraagt je af, zou het nog een keer stoppen? Komt er misschien nog een derde golf en een vierde? Kunnen we niet beter biddag houden? Kun je wel danken met al die coronagolven? Ja. Ja, toch wel. Want vanmiddag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel waarin gedankt wordt op een moment dat je zegt, hoe kan dat nou? Hoe kun je dan danken? Ja, en daar zijn ook golven. Hoge golven. Het stormt. En de dood is dichtbij. Laten we gaan luisteren naar de tekst en naar het hoofdstuk van de tekst, Handelingen 27. En het thema voor de preek is danken midden in de storm. En als we dan Handelingen 27 lezen, dan zien we 3 dingen. In de eerste plaats, bang zijn in de golven. In de tweede plaats, danken in de golven. En in de derde plaats, leven in de golven. Dus danken midden in de storm. Bang zijn in de golven. Danken in de golven. Leven in de golven. Eerst dat eerste. Bang zijn in de golven. Bang zijn, ja. Dat waren ze daar op dat schip. Het stormde. De wind zweepte de golven omhoog. En midden in die golven dat schip. Nee, het was geen klein bootje. Maar voor die 276 mensen op dat schip was het toch niet heel ruim bemeten. Er was niet alleen een kapitein en een stuurman. Er waren ook andere zeemannen. Om het schip vooruit te helpen waren er ook slaven aan boord. En het was een schip vol met lading. Maar dat was niet het enige. Er waren nog meer mensen op dat schip. Romeinse soldaten. En hun hoofdman Julius. En heel wat gevangenen. Zij moesten naar Rome toe. De hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zij moesten voor de keizer komen. En een van die gevangenen, die kennen jullie allemaal wel. Paulus. Hij was door de Heere geroepen om zendeling te zijn, om het woord van de Heere daar te brengen waar het nog niet was geweest. Maar Paulus is gevangen genomen in Jeruzalem. En als hij zich verdedigt voor stadhouder Festus, dan zegt hij: ik ben een Romeins burger. Ik beroep mij op de keizer. Dat betekent: ik wil dat de keizer van Rome hoort waarom ik ben opgepakt. Want ik word vals beschuldigd. Maar zo hoopt Paulus ook over de Heer Jezus te kunnen vertellen voor de keizer in Rome. En daarom is Paulus op dit schip. Ze vertrekken uit de stad Caesarea, een stad in Israël. En het wordt een reis van vele honderden kilometers. Dat is niet makkelijk. Als je zo lang met 276 mensen dichtgepakt op elkaar moet zitten. Misschien vond jij het ook wel niet makkelijk. Die maanden dat er geen school was. En dat je steeds maar met elkaar thuis was. Dat je dacht, en nu wil ik er eigenlijk uit. En deze mensen konden er niet uit. Die zaten op het schip. En in het begin van de reis was het allemaal nog rustig. Maar als ze dan het eiland Kreta naderen, dat ligt midden in de Middellandse Zee. Dan gaat Paulus naar de hoofdman toe. En hij gaat waarschuwen. Ga niet verder, hoofdman, want we komen in een grote storm terecht. Het kan zelfs ons leven kosten. Maar de kapitein die gelooft Paulus niet. Paulus is maar een gevangene, wat heeft hij nu voor verstand van varen? De kapitein en de stuurman die weten dat veel beter. En bovendien kijken ze naar de lucht, het is prima weer en er waait een zachte zuidenwind. Maar als je je Bijbel voor je hebt, kijk eens in vers 14. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde, dat is tegen het schip, een stormwind met de naam Euroclidon. Paulus krijgt gelijk. De Heer had het hem verteld, het zou niet zomaar gaan waaien. Het wordt een geweldige storm. Euroclidon wordt die stormwind genoemd. Dat betekent sterke oostenwind. Maar dat betekent dus dat je helemaal de verkeerde kant op gaat. Dan ga je niet naar Rome. En dan ga je ook niet naar Kreta waar ze wilden overwinteren. Dan ga je helemaal de andere kant op. Het is noodweer. De golven worden steeds hoger en ze kunnen niet meer tegen de wind opzeilen. En op een gegeven moment hebben ze het schip niet meer in bedwang. En ze laten de zeilen zakken en ze laten het schip maar drijven. Stuurloos, weerloos, op de golven. Ja, ze proberen nog wel het reddingsbootje dat aan een touw achter het schip aan meevaart naar binnen te halen, maar dat lukt niet. Ze proberen het schip te verstevigen door onder het schip touwen te spannen. Maar dat lukt ook niet. En zo drijven ze op de Middellandse Zee. En er is niet alleen een geweldige stormwind. Het onweert verschrikkelijk. En de golven zorgen ervoor dat het schip gevaarlijk heen en weer slingert. En dan worden de kapitein en de stuurman erg bang. Ze zijn bang dat dat schip vast komt te zitten op rotspunten onder water. Dat noem je klippen. En er is maar één manier om dat te voorkomen. Spullen uit het schip gooien. Zodat het schip lichter wordt en wat hoger komt te liggen. Je leest dat in vers 18. Ze deden de volgende dag een uitworp. En waarschijnlijk gooiden ze een deel van de lading overboord. En inmiddels, vers 19, duurt die storm al 3 dagen, moet je voorstellen. Dat het zo'n angstige storm is. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. En dat duurt dan al 3 lange dagen. En dan gooien ze de 3e dag weer spullen uit het schip. Er staat in vers 19, scheepsgereedschap. Dat zijn allemaal spullen die bij het schip horen. extra reserve roeispanen, takelgereedschap, extra zeilen, een aantal ankers die ze wel kunnen missen. Het gaat allemaal overboord. En als het dag is, is de zon niet te zien. En als het nacht is, dan zijn de maan en de sterren ook niet te zien. En het blijft maar stormen. Zo kunnen ze ook niet aan de stand van de zon en de maan en de sterren zien waar ze ongeveer zijn. Denken jullie ook niet dat ze allemaal op dat schip verschrikkelijk bang zijn geweest? Niet alleen de gevangenen, maar ook die sterke Romeinse soldaten. Bang voor de dood, want hoe kunnen ze zo'n storm nu overleven? Dat staat ook in de Bijbel in vers 20. Kijk maar, zo werd ons alle hoop om behouden te worden benomen. Die hoop die ging weg. Dat betekent bij de schipper, bij de stuurman, bij de gevangenen, bij de soldaten is geen hoop meer. Ze dachten allemaal, het duurt niet lang meer. En dan sterven we allemaal. Het schip is op een gegeven moment niet meer te besturen in die storm. En ik zei al, ze hadden lading overboord gegooid. Ze hadden scheepsgereedschap overboord gegooid. Allemaal dingen die best wel belangrijk zijn. Touwen, zeilen, ankers, misschien wel graan. Wat houden ze nog over? Ja, er is nog een beetje vracht. Dat horen we straks. En het schip is er nog. Maar hoe ze ook kijken, er is nergens land te zien. En als er land is, dan kan het schip daar zomaar op kapot slaan. Ze zijn bang in de golven. Ben jij de achterliggende tijd ook bang geweest? Nee, wij zaten niet in een storm. Maar ik zei al, er waren wel golven. Coronagolven. Waardoor we allerlei dingen niet meer hebben die we eerst wel hadden. Waardoor je vaker thuis zit. Waardoor veel dingen niet doorgaan. Waardoor je beperkt bent. En het voelt zo vreemd. Misschien is er wel een jongen of een meisje die bang is dat ze ziek wordt. Hij ziek wordt. Misschien ben je bang dat er mensen in de familie sterven zullen. Bang zijn in de golven. En dan is het vandaag dankdag. Kun je zo wel gaan danken? Nou weet je, er is er één op dat schip. En die is niet bang. Die is niet wanhopig. En dat is Paulus. Iedereen is in paniek. Iedereen is bang. Iedereen kijkt naar die golven. Maar Paulus staat op en hij zegt, jullie hadden naar mij moeten luisteren. We hadden niet weg moeten varen. Maar jullie hoeven toch niet bang te zijn. Want iedereen op dit schip zal deze storm overleven. Nou, dat moet je wel durven. Als iedereen bang is, als het zo geweldig stormt, al dagenlang. En dan zeggen we zullen allemaal behouden worden. Niemand zal sterven. Hadden ze dat trouwens verdiend? Nee. Nee, totaal niet. Ze hadden naar de stem van God moeten luisteren die door Paulus tot hen kwam. Maar ze zullen toch gered worden. Dat is genade. Je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Deze soldaten, deze zeemannen, deze slaven, deze gevangenen, ze worden allemaal gered. Ook al hadden ze al die waarschuwingen van Paulus wel gehoord, maar er niks mee gedaan. Ja, je hoort ook zo vaak waarschuwingen. En trouwens, het virus dat nu rondgaat in de wereld, wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is ook een roepstem tot jou en tot mij. Een roepstem van de Heere, bekeer je tot mij. Want dan is er behoud. En als Paulus dat zegt, we zullen allemaal in leven blijven. Hoe weet hij dat eigenlijk zo zeker? Probeert hij iedereen op dat schip een beetje moed in te spreken? Nee. Nee, er is iets anders gebeurd. In vers 23 staat dat er die nacht een engel bij Paulus heeft gestaan met een boodschap van God. Welke God? Nou, het staat er heel mooi. Paulus zegt, ik heb een boodschap van God ontvangen, van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Nou, dat is het geheim van Paulus. Paulus is van de Heere. Hij is niet van zichzelf meer. De Heere is zijn eigenaar. En daarom heeft Paulus hem lief. Daarom dient hij de Heere. En omdat Paulus van de Heere is, is hij niet bang. Want hij weet het. Als ik van de Heere ben, dan kan er mij uiteindelijk niets overkomen. Ja, dan kan de dood misschien wel komen, maar dan ben ik toch voor altijd bij hem. Ben jij al van de Heere? Heb jij een nieuw hart van de Heere gekregen? Een hart dat hem lief heeft en dient? Een hart dat een hekel heeft aan de zonde? Dat is echt nodig. Dat je weet van je zondige hart, maar dat je je zonde ook voor de Heere beleidt. Maar ook dat je de Heer Jezus Christus met heel je hart gaat liefhebben en dienen. En als dat bij jou al zo is, dan weet je ook dat je elke dag voor hem mag neerknielen. Je zonde belijden. Maar hem ook mag danken voor alles wat je van hem krijgt. Dan weet je ook dat je niet bang hoeft te zijn. Midden in de golven. Dat weet Paulus ook. Ik hoef niet bang te zijn. Ja, er staat zelfs nog meer. Paulus gaat zelfs danken. Midden in de storm. We gaan naar het tweede punt van de preek. Danken in de golven. Heel vrijmoedig vertelt Paulus aan iedereen op dat schip dat hij het eigendom van de Heer is. Dat is zijn enige troost in leven en sterven. Dat is zijn enige houvast, terwijl alles om hem heen in die storm wankelt. En van die God mag hij tegen iedereen zeggen, ja, het schip gaat verloren. En de lading ook, wat er nog van over is. Maar niemand zal verdrinken. Weet Paulus op dat moment al hoe dat zal gaan? Nee. Maar hij gelooft het woord van de Heere dat door de engel tot hem gesproken is. Hij zegt het erbij dat ze allemaal behouden zullen worden. Waarom? Omdat hij voor de keizer gesteld moet worden. Hij moet voor de keizer komen. En daarom zal iedereen op dat schip behouden worden. En daarom kan hij het zeggen tegen iedereen. Heb goede moed. Wees goedsmoeds. Want ik geloof God dat het zo zal zijn zoals ze tegen mij gezegd is. En wat denk je, gelooft iedereen dat gelijk op dat schip? Nee, niet iedereen. Sommige zeemannen die proberen te ontvluchten met de reddingsboot. Die denken, er is nog zo'n klein bootje achter ons schip. Als wij daar nu eens inspringen, misschien kunnen wij dan via die reddingsboot aan land komen. Maar weet je wat Paulus zegt? Als deze mannen ontvluchten, dan kunnen wij allemaal niet behouden worden. En als enkele soldaten dat horen, dan hakken ze de touwen door waar die reddingsboot aan vastzit. Weet je wat dat betekent? Er is niet alleen eten overboord gegaan. Niet alleen spullen die ze nodig hebben. Niet alleen allemaal dingen die bij het schip horen, maar nu is ook de reddingsboot weg. Alles wat ze nodig hebben om gered te worden, dat is er niet meer. Hoe kan Paulus het nu toch hebben over redding? Als nu het laatste redmiddel, die reddingsboot, ook weg is. En als bijna alles wat ze nodig hebben overboord is. Want de storm is nog niet over. Het stormt nog even hard. Ja, het is op een gegeven moment zelfs de 14e dag. 2 weken lang zitten ze in deze storm. En dan verwacht je dat er staat, dat Paulus zegt, ik denk toch dat jullie gelijk hebben. Het schip kan niet gered worden. Ik zal me wel vergist hebben. Misschien heb ik het maar gedroomd dat God tegen me gesproken heeft. Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Nou, dat staat er helemaal niet. Dat zegt Paulus helemaal niet. Weet je wat hij zegt? Mannen, we moeten eten nemen. Jullie hebben al 2 weken niets gegeten. Maar er is nog wat brood. Meer hebben we nu niet nodig dan alleen brood. Ja, hij zegt er ter bemoediging nog iets bij. Jullie moeten eten nemen, want dat dient tot jullie behoud. Want er zal niet één haar van je hoofd vallen. Dat is bijzonder. Dat je al 2 weken in een verschrikkelijke storm zit. Dat je om je heen kijkt en je denkt, het kan niet anders of we vergaan. Maar dat je dan zegt, nee, nog geen haar van je hoofd gaat verloren. Want de Heere heeft het beloofd dat we behouden zullen worden. En daarom gaan we nu eerst brood eten. Wat ben je veilig met zo'n God. Jongens en meisjes. Jongeren en ouderen. Zeg je dat Paulus al na? Dit is nu de God van wie ik het eigendom ben. Deze God dien ik. En wat heb je dan nodig om behouden te worden? Brood. Weet je wie er ook brood wordt genoemd? Het brood des levens. De Heere Jezus Christus. Die heb je nodig om behouden te worden. En alleen als je hem kent door het geloof, dan heb je werkelijk troost in je leven en in het sterven. Dat zie je hier bij Paulus. De dood was echt heel dichtbij. Maar Paulus kijkt niet naar de omstandigheden. Hij rust op het woord van God, omdat hij de Heere kent. Nee, dat was niet altijd zo geweest in het leven van Paulus. Vroeger kende hij de Heere niet. Toen was hij een vrome farizeeër. Toen dacht hij dat hij de Heere diende. Maar hij was een vijand van de Heere Jezus Christus. Hij vervolgde de kinderen van de Heere. Totdat de Heere hem stilzette. En toen hoorde hij een stem uit de hemel. Ik ben Jezus die u vervolgt. Wat heeft Paulus toen een verdriet gekregen over zijn zonde? Maar wat heeft hij toen ook de Heere Jezus lief gekregen? Het is zijn zaligmaker. En deze zaligmaker zorgt voor hem. Ook in deze storm. Er zal geen haar van zijn hoofd vallen zonder dat de Heere het wil. Daarom is hij niet bang. En daarom kan hij midden in deze storm zeggen, laten we brood gaan eten. Er is dus nog brood aan boord. Maar Paulus neemt het niet gelijk. Hij gaat het ook niet gelijk uitdelen. Kijk maar eens wat er in vers 35 staat. Hij gaat eerst danken. Midden in de storm. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in de tegenwoordigheid van allen. Dat betekent, hij dankt de Heere hardop voor het brood dat ze hebben. En iedereen staat eromheen. Iedereen kan het horen. En vanwege die storm moeten ze elkaar vasthouden. Moeten ze het schip vasthouden. De soldaten, de schipper, de stuurman, de matrozen, de slaven, de gevangenen. Maar dan horen ze daar die ene man. En die dankt God voor het brood dat ze gekregen hebben. Voor de goede gave van de Heere. En dat er brood is voor iedereen. En dat het brood is wat van de Heere komt. Ja, hij zal gedankt hebben voor Gods bewaring. En voor zijn woord dat ze allemaal behouden zullen worden. En als je dat als een soort plaatje voor je ziet, dan vraag je het weer. Maar Paulus, ga je nu echt danken? Kijk nou toch eens naar die golven. Hoor je het gekraak van het schip niet? Al 2 weken lang zijn jullie stuurloos. Het schip vergaat straks. Paulus, stop eens even met danken. Ga eens bidden. Sla dat danken eens over. Bid de Heere of hij de storm zal doen ophouden. Bid of de zon weer mag gaan schijnen. Bid of jullie als gevangenen allemaal vrijgelaten zullen worden. Maar nee, dat doet Paulus niet. Hij dankt. Hij geeft zich in vertrouwen helemaal over aan de Heere. Want hij is van de Heere. Wat er ook zal gebeuren, de Heere is erbij. En dan kun je danken voor alles. Ook voor brood dat je midden in een vreselijke storm krijgt. Danken. Weet je, in de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat hier een woordje, dat betekent letterlijk goede genade. Danken betekent dus tegen de Heere zeggen dat je dankbaar bent voor zijn goede genade. Of ook wel goede gave. Danken, dat is de Heere prijzen om wie hij is. Genadig. Danken is de Heere loven om wat hij geeft. Goede gave. Danken, dat is dat je helemaal op de Heere gericht bent. En als je op de Heere gericht bent, dan zijn er altijd genoeg dingen om voor te danken. Zelfs midden in een storm. En dat danken van Paulus, dat heeft te maken met vertrouwen. Want weet je, Paulus dankt niet als de storm voorbij is. Nee, aan die storm is nog helemaal niets veranderd. Sterker nog, Paulus had gezegd, het schip zal vergaan, dat moet nog gebeuren. We zien hier bij Paulus geloofsvertrouwen. Hij steunt op de belofte van de Heere dat ze alle behouden aan land zullen komen. En daarom kan hij danken in de storm. Want Paulus vertrouwt degene die hij dankt. En jongens en meisjes, zo is de Heere. Zo is onze God. Want hoe hebben we het net gezongen voor de preek? Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. We hebben niet gezongen na de grootste smarten. Nee, rusten bij God, dat kan door geloofsvertrouwen juist in de grootste smarten, in de storm. En als Paulus daar dankt, dan laat hij al die mannen, die soldaten, die zeemannen, laat hij zien dat de Heere leeft. En ze zien het aan Paulus. Het is niet zomaar een praatje. Die Paulus die heeft niet zomaar wat gezegd om hen een beetje positiever te maken. Nee, hij meent wat hij zegt. Zijn God is een levende God en die God zal hen bewaren. En je ziet het in vers 36. Iedereen krijgt weer moed. En na het dankgebed, dan gaat Paulus het brood breken en aan iedereen geeft hij een stuk. Aan wie? Ja, aan iedereen. Aan die 276 mensen bij elkaar. Nee, dat staat er niet. Er staat in vers 36 aan 276 zielen. Zo kijkt de Heer naar mensen. Zo kijkt hij ook naar jou. Het zijn mensen met een ziel. Een ziel die na het sterven voor God komt te staan. En voor die zielen gaat de Heere zorgen. Omdat er één op dat schip is. Die de geloofsgehoorzaamheid heeft. Om zijn Heere en zijn Meester te dienen. Wat kunnen wij veel leren van Paulus hier. Hij dankt midden in een storm. Hij dankt terwijl er steeds meer overboord gegooid is. Dingen die ze misschien nog nodig hebben. Maar Paulus bidt niet om de dingen die er niet meer zijn. Hij dankt voor de dingen die ze nog wel hebben. Brood. En Gods woord. Dat ze behouden zullen worden. En wat is dat een les voor ons? Want wat zijn we vaak vooral aan het bidden om dingen die we niet meer hebben, die we missen, die we kwijtgeraakt zijn. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar vergeten we niet om allereerst te danken. Want dan maak je de Heere groot. Dan richt je je helemaal op wat je nog wel hebt. En op dat schip hebben ze nog brood. En daarom dankt Paulus. Jij weet wel dat Paulus ook heel wat brieven geschreven heeft. En een van die brieven is aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En daar schrijft hij een hele korte tekst in hoofdstuk 5. Dankt God in alles. Nou, dat is een tekst die jullie allemaal uit je hoofd kunnen leren. Dankt God in alles. Ja, in alles. En wat is dat soms moeilijk voor ons? Want je moet maar eens wat verdrietigs meemaken. Het allerliefste moet maar eens van je afgenomen worden. En dan toch danken? Ja, zegt Paulus. Dankt God in alles. En hij laat het hier in de storm op het schip zien wat dat betekent. En dat is echt een wonder van de Heer. Want danken, dat is nou juist iets wat wij als mensen, als zondige mensen, eigenlijk niet meer kunnen. In het paradijs zijn Adam en Eva in ondankbaarheid zich tegen de Heere gaan verzetten. Dat is de kern van de zonde. Verzet tegen Gods goedheid. Niets meer met de Heere te maken willen hebben. Adam en Eva waren niet meer dankbaar. Ze wilden meer. En weet je, zo zit jij ook in elkaar. En ik ook. Dat je steeds meer wilt hebben. Dat je ontevreden bent. Dat je het liefst zonder de Heere zou leven. Terwijl alle dingen van Hem komen. En daarom is echt danken, danken vanuit je hart, zoals we hier zien bij Paulus, echt een wonder. Een wonder van de Heilige Geest. En als je zo door de Heilige Geest wordt aangeraakt, ja, dan kun je zelfs blijven danken, al vergaat het hele schip in de storm. Want dan houdt de Heere je in leven. En dat horen we nog kort in het derde punt. Leven in de golven. Als Paulus gedankt heeft en iedereen op dat schip gegeten heeft, dan staat er, dan gooien ze ook de laatste lading overboord. Koren. En het wordt weer licht. En ze zien in de verte zelfs een inham en een strand. En ze proberen met één zeil daarheen te varen. Maar het gaat helemaal mis. Het voorschip komt vast te zitten op een ondiepe plaats. En het achterschip? Ja, door de hevige stormwind die er nog steeds is en de hoge golven, breekt dat schip dwars doormidden. Er blijft niets meer van dat schip over. Alle 276 mensen liggen in het water. En nu komt het erop aan. Paulus heeft het woord van de Heere geloofd. Iedereen zal behouden aan land komen. Maar op dit moment liggen ze allemaal in het water. En de hoofdman die schreeuwt dat iedereen die zwemmen kan, moet gaan zwemmen naar het land. En die anderen? Nou, dat staat in vers 44. En de anderen, sommigen op planken, sommigen op enige stukken van het schip. En dan komt het wonder. En zo is het geschied dat zij allen, allemaal, behouden aan land gekomen zijn. De Heere doet wat hij beloofd heeft. Iedereen zou blijven leven in de golven. Ja, het schip zou vergaan. De lading zou helemaal weg zijn. Maar die 276 mensen komen allemaal aan land. Zwemmend of drijvend op een stuk hout. Zo heeft de Heere leven gegeven in de golven. Door het geloof van Paulus. Ze hebben de kracht gekregen om te zwemmen. Om aan land te komen door het brood dat ze op het schip nog gegeten hebben. En zo is er voor jou alleen maar leven, echt leven, door het brood dat uit de hemel gekomen is. De Heere Jezus Christus, het brood van het leven. Als je hem kent met heel je hart, dan ben je van hem en dan blijf je van hem. Dan blijf je leven. Eeuwig leven. Maar zonder hem, dan kom je om. En daarom ga nog vandaag op je knieën. Dank de Heere voor alles wat hij jou gegeven hebt. Maar bid hem ook om een nieuw hart. Bid hem om een hart dat de Heere lief heeft. Bid om een hart dat ver weg wil blijven van de zonde. En als je de Heere hebt leren kennen met je hart, hem lief hebt met heel je hart, bid hem dan ook dat je dicht bij hem blijft. Dan is elke boterham iets om voor te danken. Want dan weet je, dat komt bij mijn God vandaan. Die heb ik uit genade gekregen om te leven. Vraag het maar eenvoudig aan de Heere. Heere Jezus, wilt u mij leren danken? Want ik vergeet het zo vaak. En ik heb gehoord dat u mensen redden wilt. Zelfs als iedereen denkt we vergaan. Heere, geef mij het brood des levens. De Heere Jezus Christus. Want als je hem hebt. Dan gaat hij jou leren wat genade is. Hoe moeilijk de dingen misschien ook zijn die je meemaakt. En hoe lastig je alles rond corona bijvoorbeeld vindt. Dan heb je nog zoveel dingen om voor te danken. Ja, dan dank je vooral de Heere. Dat hij zijn zoon naar deze aarde heeft gestuurd. Om jongens en meisjes te redden uit de storm van de zonde. En om hen te bekeren. En te vernieuwen. Het kan alleen om Jezus wil. Want toen de Heere Jezus aan het kruis hing op Golgotha. Ja, toen kwam hij ook in een storm. De storm van Gods toorn over de zonde. En in die golven ging hij wel onder. Om jou te kunnen redden. Want als hij daaronder gaat, dan blijft hij niet in de dood. Nee, de Heer Jezus is weer opgestaan. En hij zoekt jou op, ook als veel dingen in je leven moeilijk zijn. Hij zoekt je op door zijn woord en hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want als er dan golven komen in je leven, ja, als de dood dan dichtbij komt, dan houdt hij je in leven in de golven. Eeuwig. En wat denk je? Toen ze daar allemaal op dat strand stonden. Zou Paulus toen weer gedankt hebben? Ik denk het wel. Hij heeft de Heere geloofd en gedankt. Omdat de Heere gedaan heeft wat hij beloofd had. Ik denk dat het dankgebed van Paulus daar op het strand leek op dat bekende vers dat we nu met elkaar gaan zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord deze middag. Wat een wonder is het dat u Paulus het geloof gaf, zodat hij in rust kon gaan danken, midden in de storm. Dat hij uw woord geloofde, dat ze allemaal behouden zouden worden. U liet het daar zien dat u een genadige God bent. En zo bent u nog steeds. En dat is een les voor ons, Heere. Leer ons die les, dat we u zullen danken in alles. Ook als allerlei dingen om ons heen moeilijk zijn. Heere, wilt u zo ons aanzien in genade. Onze ouderen, onze jongeren, onze kinderen, ja tot de allerkleinste toe. En Heere, als we nog nooit echt met ons hart u gedankt hebben, leer ons het dan vandaag. Gaat u met ons als we straks naar huis gaan? Brengt u ons daar veilig? Geef dat we thuis ook nog over uw woord zullen spreken, Vergeeft u alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Helpt u straks ook de kinderen als ze voor ons nog een lied gaan zingen. Geef dat we daar ook met ons hart naar zullen luisteren. Wij prijzen u, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, Koning der Heerlijkheid, alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Zegen, dan gaan we allemaal weer zitten en dan zal tante Renate de kinderen van de basisschool naar voren roepen, die dan nog een lied voor ons gaan zingen. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en op jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen. Wat? Nee, even wachten nog. Even wachten nog. Wat hebben jullie ontzettend mooi gezongen. Heren, u die mij geschapen hebt. Daar mogen jullie de heren allemaal voor danken vanavond. En er was nog zo'n zinnetje bij. U bent mijn doel. Want daarvoor heeft de heren jullie geschapen. Dat je de heren gaat kennen en liefhebben. Dat hij het doel van je leven is. Zing dat maar vaak thuis. Jullie mogen weer naar je plek.
So.